week gedood. Ja, broeder Reiner Rijnsma en ik zijn daar denk ik een kleine 2 weken bij geweest. En dat was goed om bij te zijn. Je hebt je verhaal verteld. En hoe je in de kerk bent geweest altijd. En trouw bent geweest. En het woord van de Heer nou ja, niet zo wel heeft gedaan. Maar zeg maar als door gebedsverhoring toch een van je kinderen heb weer kunnen zien. En we hebben gemerkt, je bent zo vol van de Heer. En je wil echt dolgraag je laten dopen. En dat sprak uit alle boekdelen. En het was eigenlijk heel geweldig om daar bij je te zijn. En normaal hadden wij al vragen, maar je vertelde eigenlijk een beetje je hele levensverhaal. En het was echt goed. En het is duidelijk, het is fijn om de volgende week hier te mogen dopen. En werk ook vanaf deze plek jou heel veel zegen toe de komende week en uiteraard daarna.
En dan gaan wij verder met het zingen van een lied. Nou, werd al genoemd, maar Agathe, ook namens mij nog, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En Agathe heeft als lied uitgekozen, opwekking 598, Machtige Heer, grote verlosser. Iedere dag kneden uw handen, mijn leven als klei, zo vormt u mij naar uw plan.
Thank you. Wij willen een moment hebben van stil gebed en ik wil u vragen om daarmee op te staan. Ons samen zijn deze morgen is in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De zee en alles wat erin is. Die trouw is en die trouw blijft tot in alle eeuwigheid en die niet loslaat. Het werk dat zijn machtige hand eenmaal begonnen is te doen. Vanmorgen mogen we tegen elkaar zeggen, genade en vrede is met ieder van ons. Van God onze Vader in de hemel. Van Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. En dat alles door de kracht en de gemeenschap van de Heilige Geest van God. Amen. U mag allemaal gaan zitten.
En dan gaan we verder met het zingen van het volgende lied. Het is een heel bekend lied. Alleen, er zit even een twist aan vanochtend. We zingen opwekking 733. Maar ik dacht, omdat wij de tieners in ons midden hebben vanochtend, en die hebben tienerochtend, dacht ik, laten we hem voor de veranderingen in het Engels doen. Dus 10.000 reasons.
The sun comes up, it's a new day.
En dan zijn er ook nog een aantal kleinere kinderen bij ons. We zijn vandaag niet zo heel veel, want nou ja, zoals we begrepen hebben, de rest is met kamp. Maar voor de kinderen die er zijn, gaan we natuurlijk wel een kinderliedje ook zingen. En daarna ga ik voor de kinderen en de tieners bidden. Maar we gaan eerst zingen Kinderopwekking 81, Als wij zingen tot de eer van de Hoogverheven Heer. Vader God in de hemel, dank u wel, heren, dat we tieners in ons midden hebben, heren. En ja, dat ze bij ons hier mogen zijn. En ook de kinderen, heer, die hier vanochtend zijn. Dank u wel dat we ze in ons midden mogen hebben, heren. En ze gaan zo meteen naar hun eigen dienst toe. En ja, we willen u vragen of u ze een gezegende ochtend wil geven. Wilt u maken dat ze het goed met elkaar mogen hebben? Dat ze dingen mogen horen over u, heren, wat ze in hun hart mogen planten. Heere God, wilt u bij de leiding zijn, wilt u ze zegenen en wilt u ze woorden van u laten spreken. Heer, dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. En dan gaan wij verder met het zingen van een aantal lofprijsliederen. Het thema van vanochtend is de kracht van genade. Genade is de goedheid van God die Hij aan ons wil geven. En vanuit die goedheid heeft God het verlangen om zijn vreugde en zijn liefde met ons te delen. Deze liefde laat zich niet afschrikken door wat iemand allemaal wel of niet gedaan heeft in zijn leven. Wanneer wij ons leven aan Hem geven en geloven dat zijn Zoon Jezus Christus voor ons gestorven is en ook weer is opgestaan, dan wil Hij ons elke dag in zijn goedheid en genade laten delen. Bovendien mogen we dan straks met Hem samenleven in zijn vaderhuis. Maar ook hier op aarde wil Hij met zijn genade, liefde en vreugde ons de ruimte geven om een leven te leiden waarin we dankbaar en blij kunnen zijn samen met Hem. Want Hij weet wat we nodig hebben. Hij doorgrondt en kent ons. En dat is het volgende lied wat we gaan zingen, opwekking 518. Heer, U doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan. U kent mijn gedachten. U bent voor mij, naast mij en om mij heen. En daarna zingen we over de genade en goedheid van God, opwekking 18. Zijn goedheid en genade zijn steeds mijn deel. Elke dag die ik leef. Zullen we dat gaan zingen?
Thank you.
die goedheid en genade mogen ervaren in ons leven, dan mogen we God onze blijdschap en onze dankbaarheid teruggeven. En dat gaan we doen in het volgende lied. Opwekking 604. Kom en laat ons prijzen, de God van alle eeuwen, de Vader van de schepping, Heer van zee en land. Kom en laat ons prijzen, juichen voor zijn grootheid, want hij, de grote koning, heeft de wereld in zijn hand. Zullen we daarbij gaan staan?
Thank you.
Ik doe nu het geluid even aan, maar als ik het geluid aan heb terwijl er gezongen wordt, dan denk ik, jongen. Nou, dat is nou de spirit. Ik zou zeggen van, nou, dat is niet om aan te horen. En onze broeder zegt, wat kan die man mooi zingen? Nou, dat is... Ja, maar dat is het, dat is het wel. Wij mensen zijn in deze wereld heel vaak... Oh, dit kan niet. Dat kan niet. Ik kan dit niet. Ik kan dat niet. En dan hoor je iemand zeggen... Ik denk dat jij heel goed kunt zingen. Ik anticipeer nog maar even. Ook dat zie je natuurlijk in de gemeente. Hè? Positieve dingen en gelijk... doof. In ieder geval, broeders en zusters. Het is een vreugde om hier vanmorgen bij u te zijn. De vreugde was al toen ik opstond. De vreugde was al toen ik naar buiten ging. Maar laten we wel zijn. Het is prachtig weer, toch? Het is mooi weer. En daar zijn we blij om. We zijn blij over de zon die schijnt. We zijn blij over de geuren. Want soms heb je echt die voorjaarsgeur wat je nog op mag snuiven. We zijn blij over alles wat God ons geeft. Ik was vanmorgen eens een keer op tijd. Meestal ben ik heel erg laat, maar ik was dus op tijd. Dus ik kon in alle rust hier naartoe rijden. Nou, dat zijn er nog heel veel mooie dingen wat God ons geeft. Dan kom je hier het gebouw binnen. Je gaat hier, ga je even zitten bij broeders en zusters. Er ontspinnen zich wat gesprekken. En je zit zomaar in allerlei gesprekken wat allemaal heel erg goed en heel erg positief is. Dan kom je hier in de dienst en dan mag je met elkaar de dienst beleven. En ook dat is natuurlijk een weldaad. Om de dienst op de zondagmorgen te mogen beleven. Hier in alle rust en in alle stilte. En ik hoop niet dat dat voor ons, ik zeg maar nadrukkelijk voor ons, gewoon is. Dat dat routine is. Maar er zijn natuurlijk heel veel medegeloofsgenoten, heel veel kerken en gemeenschappen die dat niet in alle rust kunnen doen zoals wij dat kunnen doen. Die dat omzichtig moeten doen. Die dat of in het open veld moeten doen of in de schuur achteraf of weet ik veel waar. Omdat ze in een omgeving wonen waar het absoluut niet getolereerd wordt dat ze geloven. Dat ze volgelingen van Jezus Christus zijn. Dus ik denk dat wij in een hele bevoorrechte positie zitten. Dan kom je hier... Dan mag je de dienst mee beleven en het is een voorrecht om de dienst mee te mogen beleven. Er worden er heel veel lofliederen gezongen tot eer van onze Heer. En ook dat doen we niet bewust. Dat is een bewuste keuze als jullie dat hebben uitgezocht. Want zo gaan wij ook onze dienst beginnen met onze Heer te loven en te prijzen. En misschien zitten we hier wel met een gevoel van ja, ik weet het eigenlijk niet. De afgelopen week, de afgelopen tijd was wel heel erg moeilijk voor mij. Een loflied op mijn lippen. Ik krijg het bijna dat er iets voor elkaar. En dan nog mogen wij zingen. Ons zingen, ook het ons offeren, ons lofliederen zingen voor God, kan soms een offer zijn. Dat je eigenlijk met je gevoel daar helemaal niet in meegaat. En dan nog, zegt de psalmdichter, wie lof offert, en u weet wat een offer is, dus een stuk van jezelf, dat kost wat van jezelf. Die eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Dan hoor je van een zuster die de doop heeft aangevraagd en volgende week gedoopt wordt. Kan er niet bij zijn. Wat jammer. Maar ik hoop dat u een hele goede dienst hebt. Dat is allemaal de zegen van de Heer die u hier in Delfzijl mag beleven. En ik zou zeggen, wees er maar dankbaar voor. Wees er maar blij voor. Geniet er maar van, met volle teugen. Maar het is natuurlijk niet altijd vreugde en blijdschap in de gemeente van de Heer. U weet dat net zo goed als ik. Soms dan is het zo dat ook de duivel in al zijn rauwheid op ons afkomt. En wij denken altijd dat het gevaar van buiten afkomt. De boze wereld. Als de duivel iets probeert, dan probeert hij de gemeente stuk te maken van binnenuit. En daar moeten we altijd heel erg op bedacht zijn. Ja, ik ga wel een beetje preken, hè? Zoveel tijd heb ik eigenlijk. Hoe weet je dat nou? En hoe voorkom je dat nou? En hoe kun je er nou voor zorgen dat de duivel zijn brandende pijlen niet zomaar op je afvuurt en je beschadigt? Nou, beschadigd, dat worden we mensen allemaal, op zijn of haar tijd. Is dat het mooi? Als ik een kerk binnenkom, ik mag altijd graag even om me heen kijken. Dan zie ik allerlei dingen wat van belang is. Het teken van het baptisme, om het zo maar eens te zeggen. Brood en vis. Jezus gaf de mensen te eten. Jezus is vanmorgen bij ons. Hij geeft ons te eten. Door het zingen van onze liederen, door onze gebeden, door het woord wat we zo met elkaar willen bestuderen. Het havenlicht. Een baken, een vuurtoren met lichtstraal. God wijst ons een weg als we het zelf niet weten. Het is bijna hemelvaart en in het verloop daarvan vieren wij de Pinksterdag. De uitstorting van de Heilige Geest. En toen Jezus naar de hemel ging, toen waren zijn volgelingen niet meer zo ondersteboven als bij de kruisiging. Want Jezus had gezegd, luister, ik kom weer en ik haal jullie op. Maar ik zal jullie voor die tijd de trooster geven en hij zal jullie de weg wijzen en jullie te binnen brengen alles wat ik jullie bevolen heb. En hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou dat de geest van God bij je is? En hoe weet je nou als gelovige welke richting je in het leven moet gaan? Nou, drie dingen, want anders krijg je straks de tweede preek nog. Dat is ten eerste het woord. Het woord van God dat we met elkaar willen openen. Dat is de geest van God waar we ook de fijngevoeligheid voor mogen hebben. Welke richting word ik opgestuurd? En ten derde zijn het de levensomstandigheden. Soms zijn er dingen, en dat is de laatste, is de moeilijkste, waarvan we zeggen, ik weet nou niet welke kant ik op moet. Dan mogen we bidden en dan mogen we in het woord lezen en hij wil ons zijn geest geven en de richting bepalen en ons zenden naar de veilige haven als Jezus terugkomt om zijn gemeente thuis te halen. Daar mogen we voor danken en daarvoor willen we bidden. Heer in de hemel, wij danken u dat wij hier op deze zondagmorgen bij elkaar mogen zijn. We hebben gezegd tegen elkaar dat we dankbaar zijn. Dat we dankbaar zijn omdat wij het leven hebben. Dat we dankbaar zijn voor de nieuwe dag. Dat we dankbaar zijn, Heer in de hemel, voor het feit dat we hier in uw gemeente, in dit gebouw, bij elkaar mogen zijn. We mogen dankbaar zijn, Heer, dat wij u mogen kennen. Dat wij een kind van u mogen zijn. En als we dat zo uitspreken, mogen we ook dankbaar zijn voor onze mede-geloofsgenoten. Hier in deze kerk of naar buiten. We danken u, Heer, dat wij deel uit mogen maken van uw grote universele gemeente. Dat we ook deel uit mogen maken van de lokale gemeente. En wij bidden u, Heer, wilt u ons deze morgen uw zegen geven, hoofd voor hoofd en hart voor hart. U kent ons. U weet wie wij zijn en u weet ook wat wij nodig hebben. En wij bidden u, Heer, dat wij al datgene wat we misschien in de afgelopen week hebben meegemaakt, daar mooie momenten en soms ook een hele moeilijke moment, dat we dat voor uw troon der genade neerleggen en zeggen, Heer, hier ben ik. Wilt u mij maar vullen met uw geest? Wilt u mij vullen met uw woord? Heren, wilt u mij een getuige laten zijn voor u? Dat bidden wij niet alleen voor onszelf, dat bidden wij voor al uw kinderen. Die op dit moment of misschien voor het verdere van deze dag bij elkaar komen, Heer, wilt u ook hen heel dicht nabij zijn. Wij bidden u voor degenen die hier niet zijn. Die niet kunnen komen omdat ze ziek zijn of door andere omstandigheden verhinderd zijn. Heer, u kent hen en wij bidden u, Heer, wilt u hen ook heel dicht nabij zijn. En als we dat zo uitspreken, Heer in de hemel, willen wij een bijzonder denken aan broeder Van der Veen. Die een operatie heeft gehad, Heer, die naar aanleiding daarvan nog zoveel pijn heeft. Waar nog zoveel onzekerheden zijn. Wij bidden u, Heer, wilt u hem heel dicht nabij zijn. Wilt u hem sterken, wilt u hem steunen. Wilt u hem bemoedigen, Heer, en kon het zijn, wilt u ook uw genezende hand over hem uitstrekken. En in hem willen wij ieder opdragen, die moeite in zijn of haar leven heeft mee te dragen. Zo danken wij u, Heer, voor onze kinderen, die op zondagsschoolkamp zijn, dat ze maar een goede dag nog mogen hebben met elkaar. We bidden u voor de kleinste kinderen, we bidden u voor de tieners, ook voor degenen die misschien de komende week nog de laatste examens af moeten ronden, Heer, wilt u ook hen heel dicht nabij zijn. En zo dragen wij dit alles aan u op. In de wetenschap dat het bij u veilig is. En dat u in staat bent om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En voor die wijsheid, voor die zekerheid, willen wij u loven en prijzen tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij willen uiteraard ook het woord van onze Heer gaan lezen. En we doen dat deze morgen uit het boek Rechters, hoofdstuk 16, in eerste instantie vers 4 tot en met vers 14. En mijn goede vriendin Rian, die komt al tot mij en die gaat uit Rechters lezen. Nou, je hebt een hele grote Bijbel bij je. Je wordt ook een dagje ouder, als je nou niet goed kunt zien, dan mag je het ook uit mijn Bijbel nemen. Ook mocht ik dat niet zeggen. Sorry hoor.
Nou, dan ga ik uit jouw Bijbel lezen. Enige tijd later begon Simson een verhouding met een vrouw uit het Sorekdal, een zekere Delila. De Filistijnse stadsvorsten gingen naar Delila toe en zeiden tegen haar: haal Simson over om u te vertellen waarin zijn geweldige kracht schuilt en wat we moeten doen om hem weerloos te maken. Dan kunnen we hem gevangen nemen, zodat we geen last meer van hem hebben, en krijgt u van ieder van ons 1100 shekel zilver. Dus vroeg Delila aan Simson: vertel me eens, waarin schuilt toch je geweldige kracht? Hoe kan iemand je zo boeien dat je weerloos wordt? Simson antwoordde: als ik geboeid word met 7 verse soepele bezem, dan ben ik even zwak als ieder ander. De Filistijnse vorsten sturen Delila 7 verse soepele pezen. Daarmee bond ze hem vast, terwijl er in het vertrek ernaast een aantal Filistijnen klaar stond om hem te overmeesteren. Toen riep ze: de Filistijnen komen je halen, Simson. Maar hij liet de pezen knappen als hennepvezels die te dicht bij het vuur komen. Het geheim van zijn kracht bleef in raadselen gehuld. Wat is dat nu? Zei Delila tegen Simson. Je hebt me voor de gek gehouden en leugens opgedist. Vertel me nu echt hoe je geboeid moet worden. Simson antwoordde: als ik word vastgebonden met nieuwe, ongebruikte touwen, dan ben ik even zwak als ieder ander. Toen nam Delila nieuwe touwen en bond hem daarmee vast. En weer riep ze: de Filistijnen komen je halen, Simson. Maar terwijl de Filistijnen al klaar stonden om hem te overmeesteren, liet Simson de touwen als draadjes aan zijn armen knappen. Je hebt me weer voor de gek gehouden en met leugens afgescheept, zei Delila. Vertel me nu eindelijk hoe je geboeid moet worden. En Simson zei: als je mijn 7 haarvlechten inweeft in het weefgetouw en ze met een pin vastzet in de wand, dan ben ik even zwak als ieder ander. Zodra hij in slaap was gevallen, weefde Delila zijn 7 haarvlechten door de schering van haar weefgetouw. En ze stak de weefsel vast met een pin. En toen zei ze: de Filistijnen komen je halen, Simson. Simson werd wakker, rukte de pin los en trok zijn haarvlechten uit het weefgetouw met schering en al.
Dankjewel, Rian. Dat heb je zo goed gedaan. De tweede Bijbellezing mag je ook doen. Nee, nu nog niet.
Nee, maar
het is... Oh, dat is heel goed. Dus een vrouw die graag voorraad in de gemeente zit. Heel goed. Ja, ik mag dat allemaal zeggen, want ik ken Rian natuurlijk al van vroeger. Dus Rian was vriendin met mijn vrouw. Dus ik heb een streepje voor. We gaan zingen een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Jezus, uw naam, zij de hoogste eer in hemel, aard en lucht. Tijdens het zingen van dit lied zal ook de collecte of de collecteurs worden gehouden, die ik uiteraard van harte bij u aanbeveel.
kun je nu zeggen dat je van me houdt? Zei Delila. Je vertrouwt me niet eens. Tot 3 keer toe heb je me voor de gek gehouden, in plaats me te vertellen waarin je geweldige kracht schuilt. Zo bleef ze hem dag in dag uit met verwijten bestoken en droop net zo lang aan tot hij het niet meer uithield en bezweek. Nog nooit heeft een scheermes mijn hoofd aangeraakt, vertrouwde hij haar toe. Dat is omdat ik al vanaf de moederschoot als Nazireër aan God gewijd ben. Als mijn hoofdhaar zou worden afgeschoren, zou mijn kracht me in de steek laten en zou ik net zo zwak zijn als ieder ander. Delila voelde dat hij ditmaal de waarheid had verteld en stuurde de Filistijnse vorsten de boodschap. Deze keer moet u zelf komen, want nu heeft hij mij de waarheid toevertrouwd. Ze kwamen naar haar toe en brachten het geld voor haar mee. Zodra Simson in haar schoot in slaap was gevallen, liet ze een van de Filistijnen binnenkomen en in dienst bijzijn schoor ze Simson 7 haarvlechten af. Daardoor week zijn kracht en zo maakte ze hem weerloos. De Filistijnen zijn er om je te halen, Simson, riep ze. Simson werd wakker en wilde opspringen en zich losrukken, net als de vorige keren, want hij wist niet dat de Heer hem verlaten had. Maar de Filistijnen grepen hem, staken zijn ogen uit en voerden hem mee naar Gaza, geboeid met bronzen ketenen. In Gaza werd hij in de gevangenis gezet, waar hij meel moest malen. Maar zijn afgeschoren haar begon meteen weer aan te groeien.
De tekst voor de overdenking vindt u in het Nieuwe Testament, en wel in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11, vers 32 en vers 33a. Daar zegt de schrijver, wat valt hier nog aan toe te voegen? Dan gaat het over de geloofsgetuigen. De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel, en over de profeten die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was. En zoals gezegd, het onderwerp voor de verkondiging van deze morgen is getiteld De Kracht van de Genade. We hebben vanmorgen gelezen, broeders en zusters, uit het boek Rechters. Het boek Rechters. Dat is een opmerking die in de nieuwe Bijbelvertaling zo is neergezet. Als je nou de Statenvertaling of de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap hebt, dan staat daar Richter. Nou, dat vond ik altijd wat steviger nog dan rechters. De richteren, dat waren nog eens mannen. Daar had je tenminste nog eens wat aan. Ja, waarom staat het boek eigenlijk in de Bijbel? Waarom staat het boek rechters, het boek richteren eigenlijk in de Bijbel? Niet? Niet simpel? Zullen we hem uithalen dan? Oh, nee, natuurlijk niet. Dat mag niet. Want al de schrift gaat niet over ons, maar al de schrift, de hele Bijbel, gaat natuurlijk wel voor ons. Het boek Rechters of het boek Richteren is natuurlijk ook een boek waar, zeker op zondagmorgen, niet zo heel vaak uit wordt gelezen en over wordt gesproken. Het is een beetje uit ons gezichtsveld. En toch denk ik dat dit Bijbelboek even belangrijk is dan de andere Bijbelboeken die ons in de Bijbel zijn beschreven. Een kleine tijdsaanduiding, het boek Richteren, de rechters of de richteren, dat waren mensen die ontstonden, die door God werden aangesteld, na de dood van Jozua. En u weet natuurlijk wel wie Jozua is, dat was de opvolger van de grote leider van het volk Mozes. En voor het moment dat het Joodse volk zei, wij willen een koning. Wij willen niet anders zijn dan de andere volken om ons heen. Al die volken om ons heen, die hebben een koning. Die hebben een monarchie, dat willen wij ook. Wij willen niet langer leven onder een zogenaamde theocratie. Een godsregering. Want dat gebeurde natuurlijk tot op dat moment. Nou, In die tijd kwam het tussen de dood van Jozua als leider van het volk en het moment dat het volk zei: geef ons een koning, wij willen niet anders zijn dan anderen, met alle ellende wat daarbij hoorde. In die tijd hebben we dan de richters of de rechteren. In de Hebreeënbrief staan een aantal richteren beschreven en een van de belangrijkste is denk ik wel onze Simson. Waarom staat dit Bijbelboek nu in de Bijbel? Ik denk, en ik nodig u natuurlijk uit om dat thuis eens te doen, als u dat boek Richteren of Rechters gaat lezen, dan zult u daarin zien, ook in dat Bijbelboek, de onuitputtelijke trouw en de genade van God. Hij, God, Jahweh in het Oude Testament, is telkens weer bereid om vergeving te schenken aan zijn een vervallen in een ontrouw en zonde vervallen volk. Het volk Israël. Een volk dat heel vaak uit de aanwezigheid van God wegging, maar ook altijd soms door de diepste diepte heen weer terugkwam bij God, waardoor God en zijn verbond en in zijn verbond zijn volk telkens weer in liefde kon aannemen. Nu zijn er natuurlijk in het Bijbelboek rechters, heel veel rechters geweest. Simson, Barak, Jefta, Samuel, noem maar op. Dat zijn allemaal in de Bijbel, en daar had het in de consistorie verbonden al een beetje over, dat zijn allemaal mensen die eigenlijk voor een voorafschaduwing zijn of een type zijn van onze Heer Jezus Christus. Hij die ons bevrijd heeft van de last van de zonde en van de schuld tegenover God die daar onlosmakelijk aan verbonden is. Nou, een van de belangrijke rechters, dat is natuurlijk onze Simson. En het verhaal van Simson, dat hebben we denk ik allemaal op de zondagsschool al wel eens gehoord. En als ik dat dan als klein kind hoorde en ik ging me daar een voorstelling van maken, en dat doe ik altijd, en ik nodig u uit om dat vanmorgen samen met mij te doen, dan stond daar natuurlijk iemand. Het was platvloers gezegd, misschien een beer van de wind. Dat was iemand die had tenminste nog wat in de mouw. Want Simson is natuurlijk een bekend iemand door zijn geweldige kracht die hij tentoonspreidt. Er was natuurlijk nog iets anders wat onze Simson kenmerkt. En ik vraag het nog maar een keer. Wie van u weet dat? Wat kenmerkte Simson? Als u niet weet, is geen probleem. Zeg het maar hardop. Het was een Nazoreër. Een Nazireër, ja. Wat is een Nazireër? Wat is dat voor iemand? Daar kom ik straks op. Maar hij was een Nazireër, dat wil zeggen, hij was een afgezonderde voor de dienst van God. In het Nieuwe Testament heb je bijvoorbeeld Johannes de Doper. Dat is ook zo iemand. Een Nazireër. En hoe wist je nou dat iemand een Nazireër was? Nou, het was al aan zijn vader verteld voordat Simson geboren was. Maar er waren een aantal kenmerken waaraan je wist, dat is een Nazireër. In de eerste plaats mochten ze geen alcoholische dranken drinken. Ze moesten zich verre houden van de wijn, bijvoorbeeld. De tweede is, ze mochten hun hoofdhaar niet afscheren. Dus ze hadden hele lange haren, daar mocht geen scheermes aan te pas komen. En het derde kenmerk van de Nazireeën was, ze mochten geen Joden aanraken. En in ons Bijbelgedeelte van vanmorgen wordt de nadruk gelegd op het tweede aspect, het later groeien van het hoofdhaar. En waarom staat de beschrijving het leven van Simson ons nu beschreven? En we kunnen daar vanmorgen natuurlijk maar een heel klein deel uithalen. Simson beschrijft eigenlijk in zijn leven de geschiedenis van het volk Israël in een notendop. En wel vanwege de volgende punten. Simson, dat was een afgezonderde, een man Gods, een Nazireër. En als je het leven van deze Simson bekijkt, dan denk je van nou, dat nou toch een man Gods is. Dat nou toch een Nazireër is. Dat nou toch een afgezonderde is voor de dienst aan God. Want als je de geschiedenis leest en je leest het leven van Simson, dan was het nou niet de eerste, de beste. Simson hield, het wordt al gezegd, van vrouwen. Simson ging naar de hoeren. Nou, dat is nogal wat. Als je dan een afgezonderde bent voor het koninkrijk van God. Simson die verwijderde zich dus steeds opnieuw vanuit de van God en zondigde op vele punten. Hij trouwde met een Filistijns meisje. En dat mocht natuurlijk niet, want er was sprake van een gemengd huwelijk. Dan was Simson niet meer heilig, niet meer afgezonderd voor God. God had dat nadrukkelijk verboden. En vanwege het geheiligd en het geheiligd zijn van zijn volk, was het ook verboden dat het Joodse volk gemengde huwelijken met andere volken aanging. Want dan was het niet meer tot eer en verheerlijking van God. En Simson, we hebben de geschiedenis gehoord en gelezen, telkens als Simson geboeid was door de vijand, dan bracht God bevrijding. Simson was immers de Nazireer. En zo werd ook het volk Israël steeds opnieuw weer bevrijd vanwege de vijandige overheersing als het berouw toonde en God om vergeving vroeg. Dan leert de geschiedenis van Simson ons uiteindelijk dat de maat van de zonde voor God vol kan zijn. Waardoor God hem uiteindelijk uitleverde aan zijn vijanden die hem gevangen namen. En dat zien we natuurlijk ook met een grote regelmaat bij het volk Israël. Het volk ging zo vaak uit de nabijheid van God vandaan en was soms zo nadrukkelijk met zichzelf bezig en wilde niet luisteren naar de geboden en de verboden die God hen had gezegd, dat het volk in ballingschap werd gevoerd. Je ziet dat telkens weer een aantal keren zijn ze in ballingschap gevoerd, jarenlang, totdat het volk tot inkeer komt en God iemand zendt om hen uit ballingschap terug te keren. Simson wordt in de Hebreeënbrief in het Nieuwe Testament neergezet als een geloofsgetuige. En ik dacht altijd, dat zijn nog eens mensen die daar in Hebreeën 11 ons worden neergezet. Ik wou dat ik was als een van die mensen, een geloofsgetuige. Nou, als u het rijtje langs gaat en u leest de geschiedenis van al die mensen, dan denk je, nou, dat toch geloofsgetuigen zijn. Als je het leven leest van deze mensen, dan zijn er ook nog eens wat dingen verkeerd gegaan. En dat blijkt dus dat al die mensen die ons in de Bijbel beschreven worden, dat zijn mensen zoals u en zoals ik. Hele gewone mensen. Ze hadden hier vanmorgen zomaar onder ons kunnen zitten. En iemand die zoals het lijkt ten eerste instantie ten onder lijkt te gaan aan zijn menselijke zwakheden en begeerden, dat is dan onze Simson. Maar uiteindelijk zegeviert het geloof van Simson en kan de lijn van de genade, want daar gaat het om vanmorgen, ook via deze man, die lichamelijk zo sterk was, maar geestelijk soms zo zwak was, kan die doorgegeven worden. En dat is de grote kracht van de genade, dat is ook de grote kracht van het woord van God, wat ons vanaf het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis, tot en met het laatste boek van de Bijbel, de openbaring van onze Heer aan Johannes op het eiland Patmos, wordt doorgegeven. De lijn van de genade. En ga die lijn van de genade dan alleen maar via perfecte mensen? Nou, dat was niet best. Als dat zo zou zijn. Want dan konden wij het met elkaar vanmorgen, en misschien ik wel voorop, wel schudden, denk ik. Maar Gods genade gaat niet via perfecte mensen. Gods genade gaat via mensen bij wie uiteindelijk, met alle vallen en opstaan misschien, het geloof zegeviert. Die uiteindelijk hun vertrouwen op hem stellen. Als Simson het eigenlijk allemaal verbruikt heeft. Zijn hoofdhaar is afgeschoren. Uiteindelijk kan hij al de opmerkingen van Delila niet meer weerstaan en legt hij uit hoe het komt dat hij zijn kracht verliest. Dan wordt hij gevangen genomen door de Filistijnse stadvorsten, die hem in triomf meevoeren naar Gaza. En dan wordt hij tentoongespreid in het centrum van de zon, in de tempel van Dagon. En wat hebben ze een plezier met elkaar. Als u het leest, zijn ongeveer 5000 mensen waren daar. Die waren alleen maar gekomen om de spot te drijven met Simson, de man die hun zoveel ellende had bezorgd. En aan het eind van zijn leven, dan bidt Simson, God geef mij nog één keer de kracht. Ik weet dat ik het niet verdiend heb. Ik weet dat ik het eigenlijk allemaal verbruikt heb. Maar geef me nog één keer weer de kracht, zodat ik mijn roeping kan vervullen en ook kan wreken voor de ogen die me zijn uitgestoken. En God hoort en verhoort zijn gebed. En we weten dat hij uiteindelijk nog één keer weer sterk wordt. En de pilaren van de tempel van Dagon uit elkaar drukt. Waardoor de hele tempel instort en zoveel mensen omkomen, inclusief Simson. De tempel van Dagon, als mikpunt van spot en hoon van de Filistijnse stadvorsten en hun onderdanen. Daar ontvangt hij nog één keer de kracht om de verlosser te worden van het volk. En ook daarin is denk ik onze Simson een voorbeeld, een type, een voorafschaduwing van onze Heer Jezus Christus. Die uiteindelijk ook in het centrum van de zon, op de heuvel Golgotha, tentoongespreid werd voor iedereen. Waar mensen die in die tijd leefden het grootste plezier hadden. Daar hangt hij dan. De koning der doden. En wat zijn we toch blij dat we van hem af zijn. En het werd donker. Het werd donker en de zonde van God werd op de schouders van de Heer Jezus gelegd. En uiteindelijk zei de Heer, het is volbracht. En daarmee brak hij de zandbank van de zonde en van de duivel voorgoed. En zo zal ook het volk van Israël zich eens tot God bekeren en zal hij zijn volk gebruiken om hem te gaan verheerlijken. Nu zult u misschien tegen mij zeggen, nou dat is allemaal mooi, broeder Remmers, dat jij ons dat vertelt, maar wat heeft ons dat nou toch te zeggen? Wij leven in onze moderne tijd 2019 en het boek Richten over het boek Rechters is al duizenden jaren eerder geschreven. Het is mooi dat je ons een stuk historie vertelt. Het is mooi dat je daar ook een geestelijke les uit haalt. Maar wat heb ik daaraan als mens levend vandaag de dag hier in 2019? Ik denk dat wij uit dit Bijbelgedeelte en zelfs uit de hele Bijbel een aantal belangrijke geloofs- en levenslessen kunnen leren. In de eerste plaats, broeders en zusters, de wortel van alle sociale en politieke wanorde, dat is de goddeloosheid. Als het volk Israël eigen wegen ging en eigenlijk zeiden, we hebben God niet nodig. We kunnen het zelf allemaal maar regelen. We willen niet apart gezet zijn. We willen niet anders zijn dan anderen. Geef ons maar een koning. We zullen het allemaal zelf wel regelen. De mens werd op de eerste plaats gezet. Om welke reden dan ook. Dan zie je altijd weer in de Bijbel dat het helemaal misgaat. Een lijn die je denk ik door kunt trekken tot op de dag van vandaag. We kunnen heel ver in de wereld kijken. We kunnen ook eens de hand in eigen boezem steken en kijken naar ons eigen land. Ook in ons eigen land zie ik steeds meer en meer en meer nationaal, misschien ook wel provinciaal, misschien ook wel lokaal, u weet het allemaal, misschien nog beter dan ik, dat de mens weer op de troon wordt gezet. We zullen het zelf wel regelen. We leven in een postchristelijk tijdperk. Die christenen, dat zijn ouderwetse mensen, die hangen nog ouderwetse ideeën aan. Wij, ik, de mens, wij hebben de wetenschap en wij zullen het allemaal wel regelen. Met alle politieke en ook sociale wanorde van die. Het tweede aspect is, als je een bevoorrechte positie hebt, en dat was bijvoorbeeld met Simson het geval, was het iemand die was apart gezet voor de dienst van God. Dan is dat geen waarborg tegen de infectie van het kwaad. Ik vertel u misschien niks nieuws, maar het is dus niet zo dat wanneer wij tot geloof gekomen zijn, en ik zeg het ook maar even tegen onze zuster die volgende week gedoopt wordt, dat het dan niet zo is dat wij de aanvallen van de duivel dan nooit meer zullen hoeven te pareren. En voordat u nou zegt van, oh, waar begin ik nou aan? Nou, de genade overwint, daar hebben we het over. Maar het is dus niet zo dat we dan alleen maar een leven leven op de roze wolken van ons geloof. Want zo gauw als de duivel weer iemand verliest aan onze Heer, dan zal hij alles proberen om zo iemand van de weg van God af te halen. Moeten we daar dan bezorgd voor zijn? Moeten we daar dan bang voor zijn? Dat denk ik niet. We mogen met opgeheven hoofd en een blij hart door het leven gaan. Maar we moeten wel het woord kennen. We moeten wel weten wat de geestelijke wapenrusting is. We moeten wel individueel en als gemeente weten hoe we de brandende pijlen van de boze kunnen doven. Het derde aspect, denk ik, wat ik u mee kan delen, is slecht gezelschap bederft goede zeden. Simson bevond zich in een gezelschap wat dan niet zo goed voor de man was. Met alle ellende wat daarbij hoort. Simson deed dingen wat God nadrukkelijk verboden had. En hij ging daar uiteindelijk aan te onder. Dus wie de zonde niet overwint. Wie de brandende pijlen in de kracht van God niet wil doden. Wie niet zegt tot hier en niet verder. Zonde is zonde. Zonde moet beleden worden voordat het vergeven wordt. Die zal haar slaaf zijn. Het volgende aspect is, denk ik, ongehoorzaamheid aan God kan niet zomaar ongelimiteerd doorgaan. Als wij zondigen, als de wereld zondigt, dan zal dat uiteindelijk onvermijdelijk gevolgen hebben. Maar, en dat zie je ook altijd weer terug in de geschiedenis van het volk Israël, daar waar de zondaar tot inkeer komt, daar waar de zondaar berouw toont. Je ziet dat bijvoorbeeld aan de geschiedenis van de verloren zoon. Daarvan zal God nooit zeggen, nou, je hebt me zo wat uitgetrapt met je leven. Je hebt me zo vaak de rug toegekeerd. Ik ben er zat van. Het is mooi geweest. Nee, de Bijbel leert ons, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, dat Vader elke dag staat te kijken. Te kijken. Wat voor weer het wordt, dat dacht ik niet. Te kijken of alles wel goed gaat met zijn landerijen, ik dacht dat niet. Hij kijkt, hoe is het met mijn zoon? Hoe is het met mijn kind? Zal het dan wel zijn met mijn kind? En als uiteindelijk de verloren zoon in lompen gehuld en strompelend weer bij vader komt, zet vader zich naar schrap om zijn verwijtende slink te spuien? Nee, vader zegt helemaal niks. Vader spreidt zijn armen wijd uit en valt zijn zoon huilend om de hals. Mijn kind, mijn kind. Waarschijnlijk het enige wat hij gezegd heeft. En zo zal God ook omgaan met mensen die berouw tonen. Die tot hem komen. Hij laat mensen niet in de kou staan als mensen tot hem terugkeren. En vergeving, genade volgt altijd op berouw. En als wij gered worden uit onze nood, dan denk ik niet dat we ons daar zelf voor op de borst moeten slaan. Maar het is, zoals het lied dat zegt, ik werd niet gered door mijn werk. Nog door berouwvol geween. Nog door mijn worsteling en strijden, doch slechts door genade alleen. En wat heeft het Bijbelboek Esther ons dan nog meer te zeggen vanmorgen? En wat kunnen wij nu leren van onze Simson, de Nazireer, de man van God? In de eerste plaats was Simson geroepen om God te dienen. Te midden van een zondig volk. Simson was wel een apart gezet, een Nazireer, maar het was dus niet zo dat hij in een veilige omgeving stond. Simson moest God dienen te midden van een zondig volk. En zo, broeders en zusters, zijn wij ook geroepen om God te dienen te midden van de zondigheid en de boosheid van deze wereld. Petrus zegt aan de gelovigen in de verstrooiing, maar u en ik dus, wij zijn ook uitverkorenen. Een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich uitverkoren heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens waren wij niet het volk van God. Nu zijn we het volk van God. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel. Nu wordt zijn ontferming u geschonken. Simson, heb ik u gezegd, is een voorloper of een type van onze Heer Jezus Christus. Hij, zo zegt de engel tegen de vader van Simson, Manoah, hij is het die een begin zal maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen als toonbeeld van de zonde. En in het evangelie van Matthäus zegt de engel tegen Jozef: je zoon zal Jezus heten en hij zal het zijn die zijn volk bevrijdt van hun zonde. In de derde plaats denk ik dat God mensen gebruikt, mensen zoals u en ik, in al hun zwakheden om tot zijn doel te komen. En daarmee zijn we natuurlijk wezenlijk anders dan de gedachten die in onze wereld, in de maatschappij is. Daar ben je wat als je jong bent. Daar ben je wat als je sterk bent. Daar ben je wat als je intelligent bent. Als je allemaal niet meer zo snel mee kunt komen. Als je misschien lichamelijke of geestelijke onvolkomenheden hebt. Ben je maar al te snel afgeschreven. Niet meer rendabel. Niet meer economisch interessant. Wat moeten we ermee? En het geloofsleven zegt, de Bijbel zegt ons, God gebruikt ons juist in onze zwakheden. Toen Simson zwak was van zichzelf, toen hij niets meer had in te brengen. Dus eigenlijk maar een zielig hoopje mens, wat er in die tempel van David stond. Toen kon God hem aan het eind van zijn leven, door deze rechter heen, nog één keer zijn groot werk doen. En in 2 Korinther 12, daar schrijft de apostel Paulus in diezelfde geest aan de gemeente van Korinthe. Daar zegt hij: Paulus, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want de kracht wordt pas zichtbaar in zwakheid. En vergeving, dat is het vierde, volgt altijd op berouw. De apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 1, vers 9, aan de gelovigen: belijden wij onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. En tenslotte, de genade van God, broeders en zusters, laten we dat altijd vasthouden, is oneindig groot. En zeker groter dan de zonde van de mens. Simson gaf het geheim van zijn roeping prijs onder de voortdurende druk van Delila. Zijn 7 vlechten werden afgeschoren en vanaf dat moment was hij krachteloos. En nu heb ik altijd geleerd, je moet de Bijbel moet je goed lezen. Je moet eigenlijk elke punt en komma op zijn waarde weten te schatten. En aan het eind van datgene wat Rian voor ons heeft gelezen, er staat in Rechteren 16 vers 22, maar zijn afgeschoren haar begon met één weer aan te groeien. Nu zult u misschien zeggen, ja, logisch. Dat is logisch. Ik ben gisteren naar de kapper geweest, want ik wist dat ik naar de zelf ging. Maar uiteindelijk, als ik hier niks aan doe, ja dan, het lijkt wel niks, maar dan zal er toch weer het een en ander aangroeien. Wat betekent dat nou? Dat er in de Bijbel staat, zijn afgeschoren haar begon meteen weer aan te groeien. Toen de 7 vlechten, getal van de volheid, bij Simson waren afgeschoren, was die krachteloos. De uiterlijke kenmerken van God waren weggehaald. En wat hadden de Filistijnen een plezier. Ze dachten, nou hebben we het voor elkaar. Nou hebben we eindelijk Simson en daarmee God te pakken. Haar was afgeschoren. Maar wat blijft er zitten? Hoe komt het dat haar weer gaat groeien? Er zit iets in je huid. De haarwortels. En dat hadden ze laten zitten. Dus uiteindelijk kan het zo zijn. Dat de uiterlijke kenmerken van de genade van God niet zichtbaar zijn. Dat de wereld zegt, nou hebben we het voor elkaar. Nou kunnen we het allemaal zelf weer regelen. Maar de haarwortels bleven bewaard. Zodat het hoofdhaar van Simson onmiddellijk weer begon aan te groeien. En zo lijkt de genade van God, onder invloed van de zondeval, voortdurend onder druk te staan. En soms te zijn verdwenen. Maar de boodschap van de Bijbel is dat de lijn van de genade die ingezet is met Genesis 3, doorloopt via het kruis van Golgotha tot op de huidige dag, totdat God zijn gemeente thuis haalt. Soms zien we het in alle openbaarheid, veelal is het ook verborgen. Maar God wil zijn genade laten zien door mensen. Door mensen zoals de rechteren, door mensen zoals u en ik. Mensen met fouten, mensen met zwakheden, mensen die soms misschien ook wel vaker te lijken te zijn verdwenen uit de gemeenschap met God. Maar we zijn echter ook mensen die in onze zwakheden sterk zijn. En dat komt door ons geloof. Het geloof in God, de schepper van hemel en aarde. Het geloof in Jezus Christus, onze verlosser en zaligmaker. En het geloof in de Heilige Geest, de trooster en leider van ons leven. En daarin verschillen wij van de wereld om ons heen. Want dat geloof maakt ons in al onze zwakheid sterk. Dat geloof, broeders en zusters, doet ons leven. Dat geloof doet ons juichen over de genade van God. De genade, zoals het lied uit Opwekking ons zegt, die ons heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook als we ons tot hem keren, dat God ons nu en in de toekomst nooit verlaat. En verzegend is het kind van God, die dat gelooft en er ook uit leeft. Amen. Ik stel u voor dat wij dat lied met elkaar gaan zingen. Het is nummer 428 uit Opwekking. Dat ik genade vond. Daarvoor willen we ons Heer gaan danken. Heer onze God, wij danken u voor de dienst die wij zo deze morgen met elkaar mochten beleven. We danken u dat er ook door deze dienst de lijn van uw genade liep. Dat we met elkaar mochten nadenken aan de hand van de geschiedenis van Simson. Om de kracht van uw genade. Heer, soms begrijpen we dat niet altijd. Want wij mensen denken vaak heel anders dan wat u denkt. Heer, wij worden opgevoed met opmerkingen als kracht, sterkte, intelligentie, gezondheid. En in het geloofsleven hebben we heel vaak te maken met onvolkomenheden. Met zwakheid van mensen. Met afhankelijkheid van mensen. En wij danken de Heer dat wij mogen leren. Dat wij in onze zwakheid afhankelijk mogen zijn van u. En dat u door onze zwakke mensen uw groot werk wilt doen. We danken de Heer dat datgene wat God voor Simson ook mag gelden voor ons. Dat uw genade ook deze dag en in ons leven meer dan overvloedig mag zijn. Dat ook wij mogen leven vanuit de kracht van uw genade. Tot in alle eeuwigheid. Heer, dat uw genade niet verkwant. Maar dat we daar van daaruit zullen werken. Zullen werken in het leven van alle dag. Zullen werken midden in de zondige wereld waarin we leven. Tot eer en verheerlijking van uw naam. We danken de Heer voor alles wat u ons deze zondagmorgen hebt gegeven. Wanneer we straks nog met elkaar willen koffie drinken. Wilt u ons dan ook nog een goed moment geven. Zegen ons ook het verder van deze dag. En wees ons daarbij de week die voor ons ligt. In onze persoonlijke levenssituatie, in onze werksituatie misschien, op andere momenten. Heer, wilt u ook het werk van de gemeente hier in Delfzijl zegenen. En dat het werk van de gemeente ook dat het zegen mag zijn in deze plaats. Zo danken wij u, Heer, voor alles wat u ons hebt gegeven. We danken u daarvoor in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Zo zijn we bijna gekomen aan het einde van onze dienst. En u weet het, als u geen dringende andere verplichtingen hebt, bent u allemaal uitgenodigd op de koffie. Om ook nog wat na te spreken en ook het contact met elkaar nog te mogen verstevigen. Voordat we dat willen doen, mogen we ons slotlied zingen. Dat is nummer 653 uit de bundel Opwekking. Nummer 653. Kom, o bron van zegeningen, geef een nieuw lied. In mijn hart. Dat willen we staande gaan zingen. En voordat we dat gaan doen, stellen we ons onder de zegen van de Heer. En ook de zegen van de Heer mogen we staande ontvangen. En zo geliefde mogen wij naar huis gaan. Niet alleen. We mogen het zendingsveld van de wereld ingaan. Met al onze zwakheden wat daar misschien bij hoort. Omdat we ondersteund en gedragen mogen weten. Door de kracht van de genade van God. Die ons geeft in de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader in de hemel. En de troost van de gemeenschap van de Heilige Geest van God. Is met ons en blijft met ons. Totdat Jezus Christus terugkomt in heerlijkheid en glorie. En wat de dag zal dat zijn. Amen.